Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Klinken voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Kroneman voor ons voor te gaan. En volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee Van der Weg voor te gaan. Vanmiddag om 3:30 is er weer een open samenkomst hier in de kerk. En op woensdagavond 28 augustus vergadert de kerkraad. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, voor de hulp in eigen gemeente. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde, ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 145, vers 2. Waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Amen. Morgen staan we stil bij Ezechiël 2 en Deuteronomium 3. Hoe de Heer Ezechiël zendt, een opdracht geeft om zijn woorden te verkondigen. Ik heb 4 weken geleden bij hoofdstuk 1 het stilgestaan. Dus samen voor het 1-1 visioen van Ezechiëls roeping. Hoe de Heer hem roept tot aan hem verschijnt. Ja, en die opdracht, die roeping, die zending, die maakt Ezechiël een vreemdeling als het ware onder zijn eigen volksgenoten die ja, heel anders gericht zijn dan op de Heere. En over die ervaring van vreemdeling zijn gaan we ook zingen met Psalm 120, het derde vers. Psalm 120 is de eerste van die liederen, Hamaalo, de pelgrimsliederen van de reis naar Jeruzalem. En dan staat er, wee mij die rust en hulp moet derven, moet missen in Mesech als een vreemdeling zwerf en steeds in Kedars tenten wonen. Mesech en Kedar zijn volken buiten Israël. En heidense volken die andere goden dienen. En hij zegt, als ik hier leef in onder Gods eigen volk, is alsof ik te midden van heidenen woon. Mensen die God niet dienen en vooral ook ja, die ook leven op een manier die daar past in bedrog en laster. Het is een psalm met wat onbekende melodie. Dus luister goed naar het orgel als we het gaan zingen. 120, het derde vers. Ja, de roeping van de Heere maakt bij Ezechiël ook veel emoties los. Verdriet, boosheid, over wat er omheen gebeurt. Dat zien we ook in Psalm 119, vers 68, die we zingen als antwoord op de lezing van de wet. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt en zich niet schaamt uw wetten te verbreken. 119, vers 68 zingen we als hebben geluisterd naar de wet van God. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet ons voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Grote en eeuwige God, barmhartige Vader in de hemel. U danken en loven wij om wie u bent, Heer. Zo groot en machtig. en zo liefdevol en genadig, zo hoog verheven en ook zo nabij in Christus Jezus, onze Heere, door uw Heilige Geest. En mogen we zo ook u ontmoeten, Heer. Als wij hier zijn, op de plaats waar u ook wilt zijn, zoals u beloofd hebt, Heer, daar hopen en pleiten we op deze morgen. Als we uw woorden openen en naar uw woorden horen. Maak onze harten open door de kracht van uw Geest. Heer, dat hebben we nodig. Want er zijn zoveel machten en krachten die ons bij u vandaan willen trekken, die ons in de greep willen hebben en houden. We ook de afgelopen week in ons leven hier mee geconfronteerd worden, midden in leven, in dat krachtenveld. Machten die ons willen richten op het hier en nu. Die ons naar onszelf toe willen buigen om voor onszelf te gaan. Te gaan voor wat efficiënt is. Wat zelf voordeel brengt. En om voor onszelf te gaan in plaats van voor anderen. Om geld te verdienen. Om het daar te zoeken. Het hier en nu. Maar Heer, hoe de wereld bedoelt, is zo anders. Dat wij ons geluk in u vinden. En juist in verbonden met u en met elkaar. In het dienen, in het liefhebben. Moeten we erkennen, Heer, als we kijken in de spiegel van u, dat we schuldig staan op deze dag. En Heer, wie kan bestaan als u rekenschap gaat vragen van hoe wij zijn tegenover u, hoe wij met anderen omgaan, wat wij als mensen met elkaar van maken, Heer, van uw schepping, van ons samenleven. En daarom komen we ootmoedig bidden, Heer, om uw genade. Wees ons zondaren genadig. En wij danken en loven u met heel ons hart, Heere, dat u genadig bent. Dat er bij Christus vergeving is. En dat u, ondanks al onze afgoderij en het onrecht dat wij doen, ons opzoekt. Ons uw Zoon geeft, die in onze plaats is gaan staan. Onze zonden wegdroeg, Heere. Zich zo diep vernederde. En ons zo uitnemend heeft lief gehad. O Heere God, we bidden u. Mag dat ons hart doordringen. Steeds meer, steeds weer. Ook door uw woorden deze morgen. Heere, breng ze bij ons. Hier in de kerk, als we op een andere plek de dienst volgen. Of we nu jong of oud zijn. En mogen die woorden, Heere, op ons leiden. Op onze leven, in deze wereld. Uw woorden te spreken, Heer. En uit te leven. En schraag dat spoor onze wankelende gangen, Heer. Die krachten zijn zo sterk. En ons hart is zo weerbarstig, Heer. Ontferm u over ons. En over uw wereld. En leid alles heen naar het grote doel. Dat u alles nieuw zult maken. En dat twist en wrok zullen verdwijnen. En alles door de vrede zal bloeien. Je mag ons moed geven, Heer. Hou vast in de strijd, in de teleurstellingen, de gebrokenheid, in het donker en duister dat het kan zijn. Wees zo ieder van ons nabij, Heer. U weet wat wij nodig hebben. Geef wijsheid, liefde en kracht, hoop en geloof. Door de kracht van uw Geest, onze ogen zijn op u geslagen. Hoor ons, Vader, in Jezus' naam. Amen. Met onze schriftlezing, het boek Ezechiël, het lezen dan van hoofdstuk 2 vers 1 tot hoofdstuk 3 vers 15, dat is een deel wat bij elkaar hoort. woorden van de Heere tot Ezechiël. Dat hij dus eerst op een heel wonderlijke, heel indrukwekkende manier aan hem is verschenen. En met het vuur en die wonderlijke wezens en die enorme wielen. Daarbovenop iets van de heerlijkheid van de Heer. En dan komt daar vandaan een stem die hem aanspreekt. En wat die stem zegt, dat gaan wij lezen. En dan is ook de tekst voor de preek van morgen. Ezechiël 2 vers 1 tot 3 vers 15. Ezechiël 2 vanaf vers 1. Hij zei tegen mij, mensenkind, ga op uw voeten staan. En ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Hij zei tegen mij, mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere Heer. En zij, of zij luisteren of dat niet doen, zij zijn immers een opstandig huis, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat niet doen, want zij zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol. En hij spreidde die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op. Ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hem met mijn woorden. Want u wordt niet gezonden naar een volk met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak, maar naar het huis van Israël. Niet naar veel volken met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak van wie u de woorden niet kunt verstaan. Als ik u naar hen gezonden zou hebben, zouden die geluisterd hebben. Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren, omdat zij naar mij niet willen luisteren. Want heel het huis van Israël heeft een hard voorhoofd en ze zijn hardleers. Zie, ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht. En uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd. Uw voorhoofd zal ik maken als diamant, harder dan steen. Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Verder zei hij tegen mij, mensenkind, al mijn woorden die ik tot u spreek, neem ze op in uw hart en luister ernaar met uw oren. Ga, begeef u naar de ballingen, naar uw volksgenoten. En of zij luisteren of dat niet doen, spreek tot hen en zeg tegen hen, zo zegt de Heere Heere. Toen hief de geest mij op. Ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun. Geloofd zij de heerlijkheid van de Heere vanuit zijn plaats. En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens die elkaar raakten. Het geluid van de wielen vlakbij hen. En het geluid van een groot gedreun. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg. En ik ging weg. Bitter, bedroefd en hevig ontdaan. Of, ik zou het beter vertaald, bitter door de woede van mijn geest. En de hand van de Heere was zwaar op mij. Zo kwam ik bij de ballingen van Tel Abib, die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden, ik verbleef daar ontzet in hun midden, 7 dagen. Zover schriftlezing en ook de tekst voor de prediking van morgen. De Heere zendt Ezechiël, het thema voor de preek, aanleiding van dit. De Heere zendt Ezechiël, hij stuurt hem met een opdracht naar, ja, als eerste dan kijkt het naar wie hij moet gaan. Hij moet naar zijn volksgenoten, de Israëlieten in Babel. Tegen hen moet hij, naar hen moet hij toe. Dat is het eerste. Naar wie hij moet gaan. Als tweede, wat hij moet gaan doen. Hij moet tegen hen de woorden van de Heere doorgeven. Dus het tweede, wat hij moet gaan doen. En als derde, hoe hij dat kan doen. Het is geen makkelijke opdracht. Opstandig. Eigenwijs. Hoe kan hij dat volhouden? Nou, de Heere geeft hem ook wat hij nodig heeft om dat te gaan doen. Hoe hij dat kan doen. De derde. De Heere zendt Ezechiël als eerste naar wie hij moet gaan. Als tweede wat hij moet gaan doen. En als derde hoe hij dat kan doen. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde bestemmingen. De Heere zegen in uw gaven. En wij gaan zingen uit Psalm 19... Vers 5 en vers 7. Ik zie dat vers 4 op bord heb ik verkeerd doorgegeven. Het moet vers 5 zijn. In vers 5 wordt ook het beeld van de smaak van honing. Hoe het woord van God smaakt. Dat is ook iets wat Ezechiël ondervindt. Hij moet die boekrol opeten met de woorden van God. En die smaken zo zoet als honing. En ook het 7e vers. Wie houdt, o Heer, uw knecht. Hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofden, aan trots en hoogmoed. Psalm 19 zingen vers 5 en vers 7. Thank you. tekst voor de preek is Ezechiël 2 vers 1 tot 3 vers 15. Het thema: de Heere zendt Ezechiël. Als eerste naar wie hij moet gaan. Als tweede wat hij moet gaan doen. En als derde hoe hij dat kan doen. Dus eerst gaat het over naar wie Ezechiël moet gaan. Gemeente. Ja, daar zit Ezechiël dan. Hij is, ja, ontzet, zegt het laatste vers dat we lazen. Verbaasd, verbijsterd. Hem van de kaart. Kapot, zouden wij in onze taal misschien zeggen, zoiets. Allerlei emoties die gaan door elkaar. En dat kun je hebben zo met hele heftige dingen. Dan van alles in je loskomt. Verdriet. En ook boosheid. De vertalingen die moffen een beetje weg. Gelukkig geeft de HSV een voetnoot. Wat er letterlijk staat. Dat hij: ik was bitter door de woede van mijn geest. Hij is woedend. Dat Hebreeuwse woord, ja, een woede, toren, komt vaak voor en zeg je wel meestal hè, voor de woede, de toren van God. Maar hier wordt het gebruikt voor de emotie die Ezechiël zelf heeft. Hoe komt dat? Ja, door wat hij heeft gezien en gehoord. De vorige keer, misschien is dat gemist door de vakantie, heb ik gepreekt over het eerste hoofdstuk. Dat wonderlijke visioen. Wat hij zag met storm, vuur, bliksem en van die wonderlijke wezens. Met vier hoofden en vier gezichten en vier vleugels. En van enorme wielen, een soort enorme stroomwagen daarboven. Ja, dat had hij zich ook heel moeilijk beschrijven. Maar het was iets van, het leek een vorm van een persoon en dat straalde en blonk en glansde en bliksemde. Iets van de heerlijkheid van de Heer. En Ezechiël valt dan plat op de grond in verbijstering, ontzag, aanbidding. Hij ziet iets van de ontzagwekkende heerlijkheid van de Heer, de God van Israël. En dan komt die stem. Daar gaat het nu over. Wat de Heer dan tegen Ezechiël zegt. Mensenkind. Zegt die stem als eerst. En zo noemt de Heer Ezechiël altijd. Dat is een typisch iets van Ezechiël. Meer dan 90 keer. De Heer spreekt hem nooit aan bij zijn voornaam. Altijd als mensenkind. Zoon van Adam. Als je het letterlijk vertaalt. Zwak. Zondig. En toch spreekt de Heer tot hem. Ga maar staan. Moet je het zeggen? En Ezechiël voelt kracht in zich komen. De geest van God die, als het ware, die helpt hem overeind. En die stem gaat verder. Mensenkind, ik zend u. Vers 3, hoofdstuk 2. Ik zend u. Dat is het belangrijkste. Dat komt eerst. De Heere zendt hem. Vanaf nu zal dit zijn leven helemaal bepalen. Beheersen. Hij krijgt een opdracht mee. Hij moet iets gaan doen. En hij kan niet langer doen. Niet langer zeggen wat hij zelf wil. Hij moet gaan doen wat God zegt. Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten. Ja, zijn eigen volksgenoten. Nou, denk je misschien. Nou, dat is op zich ook wel fijn voor Ezechiël. Er zijn ook mensen die roept de Heer om zendeling te worden. Dat je gezonden, dat je naar een ander land gaat. Nou, dat is best moeilijk. Dan moet je een andere taal leren om met die mensen contact te kunnen maken. En dan ga je, en dan woon je in een andere cultuur, ander klimaat, ander weer heb je. Het is hier heel warm, altijd. En dan heb je ander eten en zo, waar je moet wennen. En je vrienden allemaal ver weg. Nou, dat heeft Ezechiël gelukkig allemaal niet. Hij kan gewoon blijven wonen waar hij is. Nou, maar zo fijn is het toch niet voor Ezechiël. Want het gaat verder. Vers 3. Ik zend u naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. Ja, die mensen die naar wie zich moet gaan, die zijn eigenwijs, koppig. En die willen niet gaan luisteren naar God. Het zijn rebellen, opstandelingen. Overtreders. Ze gaan de grenzen van God over. Ze lappen de goede wetten van God die hen bevrijd heeft aan hun laars. En ze doen niet wat God wil. Al generaties, al eeuwenlang gaat dat zo. Ja, de Heere wendt er aan het begin geen doekjes om. Wat Ezechiël moet gaan doen, dat is niet makkelijk voor hem. Het zou juist makkelijker zijn, ja, als hij net als een zendeling naar het buitenland moest gaan, zegt de Heer wat verderop. Ja, mensen die je toch niet, die je niet kunnen verstaan, die andere taal praten, nou, die zouden wel geluisterd hebben naar jou. Maar de Israëlieten, die zullen niet naar je luisteren. Denk aan Jona. Het verhaal ken je wel van Jona. Die moet naar Nineveh. Eén preek. En heel die heide, dus dat bekeert zich. Maar Jona zelf wil niet naar de Heere luisteren. In het boek Jona luistert iedereen naar de Heere. Die zeelui. Mensen in Nineveh. En die wonderboom en die worm en zo, behalve Jona, de profeet van God. Het was Israël zelf. Hoofdstuk 3, vers 7. Maar het huis van Israël wil niet naar u luisteren, omdat zij naar mij niet willen luisteren. Een hard voorhoofd, ze zijn hardleers. Het is ook een vraag naar onszelf toe. Hè? Hoe is dat bij jou, bij u? Welke houding heb je naar het woord van God? Zou God jou eigenwijs vinden? Ik bedoel niet, ja, oh, je bent, maar ook als het gaat over of je aan zijn woord luistert. Hè? Zou van u zeggen dat u hardleers bent? En het gekke is, als je dat aan die Israëlieten gevraagd zou hebben, zouden ze dat echt niet over zichzelf zeggen. Zeg je Ezechiël, wij opstandig, eigenwijs, hardleers, hebben wij een hard hart? Nou ja, hoor eens even, weet je wel, wij zijn het volk van de Heer, hè? Dat weten wij echt wel. Wij kennen wel het verhaal, hè? Hoe hij ons is bevrijd uit Egypte en ons dit land heeft gegeven in Israël. En we hebben de tempel in Jeruzalem. Daar woont de Heere bij ons. En weet je wel hoe erg wij het vinden dat wij daar niet meer heen kunnen gaan. Hè? Want Ezechiël die is in Babel. Hè? Dat is de situatie. Het is zo van, de Babyloniërs hebben een deel, niet zo groot deel, wel de belangrijkste mensen hebben ze meegenomen naar Babel. En het grootste deel van die Israël is nog in Jeruzalem, in Juda. Maar Ezechiël is bij het deel in Babel. En ja, die kunnen niet meer naar de tempel. Weet je wel hoe erg we dat vinden? En we zijn daar echt mee bezig. We hopen dat we weer terug kunnen. Straks misschien. En zijn wij eigenwijs? Hardleers? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Hè, we zijn niet perfect. Maar waarom denk je dat wij altijd naar die tempel gingen? En al die offers brachten? Ja, en trouwens moet je ook... Ja, trouwens, ja, mijn opa... Die doet ook op deze manier. Ja, die hebben de verkeerde keuzes gemaakt. En zitten wij zeker met de gebakken peren. Worden wij erop aangekeken. Ik kan het er ook niet aan doen dat ik zo ben. Dan moet je thuis maar eens Ezechiël 18 lezen. Dat gaat daarover. dat de Israëlieten hun voorouders de schuld geven. Ja. Dat hoort bij ja, zonde. Dat maakt je blind voor hoe het echt ziet. Echt zit voor hoe God naar de dingen kijkt. Hoe hij het wil hebben. Zonde, dat draait de dingen naar jezelf toe. He, want die Israëlieten zijn al veel bezig met de tempel. Maar ze hebben geen echte liefde, echte gehoorzaamheid voor de God van de tempel. Ja, in de kerk gebeurt dat soms ook, ja. He, wel veel aandacht voor de kerk altijd zijn. Maar geen hartelijke liefde hebben voor de God van de kerk. Ja, wel het geloof belangrijk vinden. Daar veel over weten. Maar niet je hart geven aan de Christus van het geloof. Denk daar eens over na voor jezelf. Misschien vandaag. Deze week. Hoe kijkt God daar nou naar? Zou hij het misschien eigen wijsheid noemen? Hartleersheid? En met zijn dingen bezig zijn. Heel dicht bij hem zijn. Dat hij zijn woorden aan je heeft toevertrouwd. En dan toch met je hart. Ten diepste bij hem vandaan blijven. Niet je hart. Toch aan Christus voorbij gaan. Je hart aan hem geven. Dat is iets wat de Heere afschuwelijk vindt. Waar de Heer wat laaiend van wordt. Dat is ook verder in Ezechiël. Dat is wat op het hart trapt. Hij is daar zo boos over. Dat hij daar een vreselijk oordeel over gaat vellen. Hoe is je houding naar het woord van God als die jou aanspreekt. Naar jouw hart en zijn liefde laat merken. Maar je gaat er langs. Nou, als je niet zacht wordt onder het woord, dan word je vanzelf harder. Je kunt er niet neutraal mee omgaan. En je wordt blind voor hoe het echt zit. God er naar kijkt. He, want je wilt het niet weten. Je wilt overeind blijven. Die afgoden die Israël dient, dat is ook een manier van zelf de dingen in eigen hand houden. Zonder niet hoeven bekeren. Je vindt het geloof toch belangrijk. En je kunt er toch niks aan doen. Je bent opgevoed. Maar de Heilige Geest die klopt op de deur van je hart. Je iets om je te laten zien hoe dingen vanuit Gods kant eruit zien. Hoe je van jezelf bent tegenover hem. Hè? Eigenwijs, hardleers, opstandig. En wat doe je dan? Het is als de Heilige Geest je iets laat zien, iets duidelijk maakt, is het heel belangrijk hoe je erop reageert. Dat je als het ware eerlijk bent, er iets mee doet, gehoorzaamt en het biddend bij de Heere brengt en die weggaat die de Heere wijst. Ja, dat kost je altijd iets. Hè? Dan moet je toegeven dat je fout zit. Moet het anders. Dan moet je je dingen opgeven die zo fijn voor je zijn. En waar je zo prettig bij voelt soms. Ja. Doe je dat of ben je hardleers, eigenwijs. Je komt met je excuses. Of ja, je geeft het gewoon. Of je blijft. Ja, of afwachten. Dat is ook zo'n houding die je in de kerk kunt ontwikkelen. Afwachten. Dan kunnen we mooie woorden bij bedenken dan. En over geven, over Heilige Geest en uitverkiezing en zo. En God moet over de brug komen met zijn geest. Ja, ik ben zo. En als God het anders wil, nou moet hij het maar doen. Maar wat de Heilige Geest ons wil duidelijk maken, is dat we geen slachtoffer zijn van onze ongelovigheid of van onze opvoeding, maar dat wij zelf onwillig zijn. Dat onze hart moet veranderen, zich moet overgeven aan God. En de Heilige Geest is er om dat in je uit te werken, aan je te geven, als je naar hem luistert. Bid en je zult ontvangen. Jezus zelf zegt het nadrukkelijk. Als aardse vaders hun kinderen goede gaven geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan wie hem bidden. En als je dat bidt en daar iets van ziet, dan moet je niet gaan wachten tot je iets voelt of ervaart van de Geest. Maar je moet, dan is de Geest aan het werk. Moet je doen wat de Geest wil, welke kant hij je opwijst. Naar Christus toe. Dat je, laat gezeggen, je eigen wijsheid aflegt. Het is ontzettend gevaarlijk. En ja, iets wat God heel hoog opneemt. Als je niks met zijn woord doet. En waarin hij zijn liefde en zijn genade verkondigt voor jou, voor ons. En hij beloofde dat hij jou een nieuw hart wil geven. Dat is ook een belofte in Ezechiël, hoofdstuk 36. Zegt hij, ik zal jullie reinigen van al jullie zonden. En ik zal jullie een nieuw hart geven. Dat steenhart zal ik wegnemen en er een levend vleeshart in de plaats geven. Dat wil luisteren, dat wil gehoorzamen. Vlucht met je harde hart naar God, naar Christus. Vertrouw op zijn woord. Naar wie Ezechiël moet gaan. Dat is het eerste punt. Ga naar het tweede punt. Wat hij moet gaan doen. Ja, wat moet Ezechiël gaan doen? Dat is heel duidelijk. Ja, hij staat meteen aan het begin ook weer. Als de Heer heeft gezegd over Israël. Hoofdstuk 2. Dan vers 4. U moet tegen hen zeggen. Zo zegt de Heere, Heere. En het wordt dan nog herhaald. Verschillende keren. Vers 7. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. En hoofdstuk 3 vers 4. Ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. En dan de laatste woorden die Israël hoort van de Heere. Dat is 11 van hoofdstuk 3. Als waarop nog het laatste in zijn oren naklinkt. Vers 11, het slot. Spreek tot hen en zeg tegen hen. Zo zegt de Heere, Heere. En twee keer Heere. Kleine letters, hoofdletters. Het is om het toch extra nadruk te geven. Ezechiël weet waar hij aan toe is. De mensen zitten niet te wachten op wat hij gaat zeggen. Ze hebben geen zin om te luisteren, maar dat mag hem niet tegenhouden. Hij moet doen wat God zegt. Zijn woorden spreken. Wat het uitwerkt, dat is niet aan hem. Daar houdt hij hem ook iets verantwoordelijk voor. Ja, dat is erbij, ook zo bij, in werkelijkheid ook, vers 5, hoofdstuk 2. Hè, of zij luisteren, of dat niet doen. Dat wordt ook twee keer herhaald. Ezechiël moet de woorden van de Heere spreken. Wat anderen ermee doen, daar is hij niet verantwoordelijk voor. Wel dat hij de woorden doorgeeft. En dat is ook voor ons heel belangrijk. Ik heb al de vorige keer gezegd, ja, als het ware net als Ezechiël leven wij, ik wil in een tijd zeggen van geestelijk verval. Hè, tussen mensen die heel weinig, niks hebben met de God van de Bijbel. En in de kerk, ja, in Nederland heb je nog grote reformatorische kerken. Maar ook met heel veel mensen die zijn christelijk, maar die niet openlijk en vrijmoedig de Heere gehoorzamen. En Christus liefhebben. Op een christelijke school kun je je alleen voelen. Als je niet doet alsof voor jou voetbal en TikTok en zo het belangrijkste is. Ezechiël wordt eenzaam. Hij heeft ontzag voor de Heer. Hij wil de Heer gehoorzamen. En dat doen maar heel weinig mensen om hem heen. En wat is in zo'n situatie belangrijk? dat wij de woorden van God spreken. Dat wil niet zeggen dat je over niks anders mag praten. Hè? Dat je het altijd over God moet hebben en niet over het weer en niet over je gezondheid en nooit hoe gaat het en zo. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je heel je leven in het licht ziet van Gods waarheid, van zijn woord. En dat je stempelt en wat in jouw leven belangrijk is. En dat je daarheen wijst. Als je de gelegenheid hebt. Wat dan in de kern omgaat van het leven. En als je daarover aan in gesprek raakt met je collega's. Of met je met vrienden. Als je, ja. Of ja, in de opvoeding van onze kinderen. Als je werkelijk de woorden van God doorgeven. En wat het uitwerkt, dat is aan God. Misschien vinden mensen je raar. Het is wel fijn dat je het gelooft, dat je wel hebt. Maar het is niks voor mij. Weet je wel, ik heb de woorden van God gesproken. Ik ben trouw geweest aan Christus. Zo zegt de Heere, Heere. Het is anders dan dat je tegen je kinderen, zegt, ja, zo hoort dat, zo doen we dat altijd gedaan. Of ja, zo ben ik zelf ook opgevoed. Het is ook meer dan dat je zegt, ja, zo staat dat in de Bijbel. Natuurlijk moeten wij zeggen wat er in de Bijbel staat. Maar dan wel op zo'n manier dat wij ook duidelijk maken waarom dat zo belangrijk is. Want het gaat niet om die Bijbel op zichzelf, het gaat om de God van de Bijbel. Het gaat niet om het geloof zelf, het gaat om de Christus van het geloof. En daarom door altijd op Christus wijzen en Gods woorden spreken, dat is in de kern het over Christus hebben. Want Christus is de kern van de Bijbel. Als Hebreeën 1 zegt, het eerste vers, van God heeft in deze laatste tijden tot ons gesproken door de Zoon. Het gaat om Hem. Dat moet je er altijd, als je een gesprek hebt over het geloof, over de dingen van God, altijd proberen bij Christus uit te komen. Waarom doe je iets wel of iets juist niet? Ja, dan mag je zeker niet van je geloof. Dat mag niet van de kerk. Of dat moet zeker van. Nee. Dat doen wij omdat wij Christus willen volgen. En waarom doen we dat nou? Omdat Hij degene is in wie wij alles ontvangen wat wij nodig hebben. Wat werkelijk van waarde is. Wat ons hart vervullen kan. Vrijheid vinden we belangrijk in onze tijd. Je moet vrij zijn. Van, niemand mag. Je moet jezelf kunnen ontplooien. De Bijbel zegt dat is ten diepste slavernij aan jezelf, aan de zonde, aan de macht om je heen. Maar Christus bevrijdt je daarvan. En van die afgoden die je gebonden houden. Dat je werkelijk vrij wordt. Vrij om lief te hebben en te dienen. Dat je bestemming te komen. En net zo goed als je een klein kind hebt, dan doe je voor de trap een hekje. Zeg niet, nou, mijn kind moet vrij zijn. Het moet de vrijheid hebben van de trap af te vallen. Nee, God ook. God had een hek van zijn geboden van, hier binnen ben je werkelijk vrij. Kijk uit. Niet verder gaan. En in Christus word je iemand. En wie ben ik? Is de vraag, ja, moet je zeggen. Mensen tegenwoordig zeggen, je moet dicht bij jezelf blijven. Hè? Je moet kijken, wat er uit jou komt, dan moet je dat is het. En weet degene die daar iets van durft te zeggen. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Je hoeft niet op anderen te lijken of zo per se. Je bent een uniek iemand. Maar ook dan, als je alleen bij jezelf blijft, dan blijf je gevangen in die slavernij. Maar Christus maakt je vrij en je mag weten dat je geworteld bent in de rotsvaste liefde van God. Als je dat werkelijk mag weten en geloven, van God heeft mij lief. Zoals ik ben. Hij wil niet dat ik blijf als ik ben. Maar hij heeft mij lief op zo'n manier dat nooit stuk kan. Nou, dan word je echt iemand. Hoef je niet meer precies te doen wat anderen vinden en denken en bang te zijn. Wie kan jou iets maken als God jouw rots is? En je mag anderen lief hebben. In plaats van dat je maar moet doen wat zij vinden en denken. Dat je bang moet zijn voor een reactie. Word vrij. En je hoeft niet meer achter het geluk aan te rennen. Zoveel mensen doen achter het geluk aanrennen. En meer dit, meer dat en nog dat en zo en die vakantie. En... Maar het geluk komt naar ons toe in Christus. We mogen het ontvangen. We hoeven niet diep aan onszelf te halen. Maar we krijgen het door hem die zijn leven voor ons gaf. En dan vinden we ook een nieuwe manier van omgaan met anderen. Want het is wel terecht wat onze tijd is heel erg waanend voor macht. En dat is voor een deel natuurlijk ook terecht. Denk aan MeToo en zo. Hoe mannen zo vaak vrouwen beheersen op zoveel subtiele manieren. Ook al zijn, denken we zo vrijgevochten te zijn. Maar in Christus vind je pas werkelijk een manier van omgaan met anderen die vrijheid brengt. En die je leert om niet te heersen, maar om te dienen en te geven. Dat is wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft Christus nodig. En dat mogen wij verkondigen en zeggen. We hebben niet een of ander achterhaald, ouderwets verhaaltje van, nou ja, vooruit, maar we moeten blijven geloven. We hebben het mooiste, het beste nieuws van de wereld. We hebben Christus. En dat mogen we met overtuiging voorleven. En doorgeven. En wat het uitwerkt, dat is aan God. Veel mensen zitten niet te wachten. Ja, je zult zeker openheid tegenkomen. Als je werkelijk Christus doorgeeft, kom je openheid tegen. Zal het vrucht dragen, maar tegelijk, ja. De wereld trekt hard. De afgoden zijn sterk. En ons hart is weer barstig. Dat waren we zelf ook wel. En jongeren haken af. Ook in de kerk soms. Maar als dat gebeurt, laat dat niet zijn doordat wij niet het evangelie bij ze gebracht hebben. Niet met een opgeven vingertje van dit mag niet, maar met een open hart, een open arm, met liefde en aandacht en betrokkenheid. Ja, of ze luisteren of dat niet doen, dat is niet aan ons. Daar houdt God ons niet verantwoordelijk voor. Hij vraagt om dat wij zijn woorden spreken. Dat wij Christus verkondigen en voorleven in deze wereld. En daar moeten we ons richten met alle aandacht. En daar wil de Heer ons ook de kracht voor geven. Dan komen wij bij het derde punt. En wat Ezekiel moet gaan doen is het tweede punt, het derde punt. Hoe hij dat kan doen. Ja, want het is een moeilijke opdracht, hè. Moet je iets gaan zeggen. Mensen die willen horen. Dat was weer. En wat ze niet fijn vinden om te horen. Soms denk je van, nou weet je, laat ik toch niet zeggen, want anders is de ander boos. Of ze begrijpen je niet. Het is moeilijk om alleen te staan als mensen je niet begrijpen. Hoe kan Ezekiel dat volhouden? Nou, de Heer weet het ook wel. En ook gaat voor ons. De Heer zal ook voor ons zorgen, ons geven wat we nodig hebben om zijn woorden te spreken, om zijn roeping te vervullen. En dit is... De roep van Ezekiel is het verre het meest uitgebreide roepingsverhaal in de Bijbel. Niemand wordt met zoveel, als waar met zoveel, ja, omhaal van woorden en zoveel indrukwekkende dingen geroepen als Ezekiel. Maar het is ook misschien omdat hij zo'n moeilijke opdracht krijgt. En de Heere maakt Ezekiel sterk. Want zijn naam betekent het ook. Ezekiel, het Hebreeuws, denkt van, mogen God jou sterk maken. Ik zal jouw voorhoofd maken als diamant, harder dan steen. Dat je tegen ze op kunt. En hoe doet de Heer dat? Hoe maakt de Heer Ezekiel sterk? Nou, allereerst door hem eerst dat iets van die ontzagwekkende heerlijkheid van de Heer te laten zien. Dat het als het ware in zijn hart wordt gedrukt. Dat hij weet hoe groot, hoe ontzagwekkend de Heer is. De vorige keer over gaat. Moeten we ook doen. We moeten ons altijd richten op Gods heerlijkheid in Christus. Ik heb de vorige keer uitgelegd hoe alles met Christus te maken heeft, Gods heerlijkheid. Dat we daar vol van worden. Dat we ons daardoor laten voeden. Maar hij doet nog meer. Hij maakt dan ook sterker door de woorden die hij spreekt. En ook door een teken. Dat van die boekrol. Laten we kijken. Beginnen wij hoofdstuk 2, vers 6. Als eerste zegt de Heer, ter eerste zegt dat het niet bang moet zijn. Wees niet bevreesd. 3 keer. Wees niet ontsteld voor hun blik. Laat je niet bang maken. Dat heb ik in hoofdstuk 3 nog een keer herhaald. Hoofdstuk 3, vers 9. Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld voor hun blik. Zeg je al ze. Ook al willen ze als schorpioenen die willen prikken. Wees niet bang. Ze gaan je pijn doen. Zeg je al. Maar je hoeft niet bang te zijn. Ja, wees maar niet bang hoor. Dat kan soms heel goedkoop zijn als je dat zegt. Als je de angst laat zich niet zomaar wegdrukken. Maar als de Heer het zegt, is het anders. Dan mag je weten, ik hoef niet bang te zijn. Want God is erbij. He, ik ben met u, zegt hij ook vaak, als hij zegt, vrees niet. Als God je roept, geeft hij ook de kracht om te dienen en om de omstandigheden aan te kunnen. En wat Ezechiël daarbij nodig heeft, is ook dat hij een andere houding heeft dan zijn volksgenoten. Vers 8, hoofdstuk 2, vers 8. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. En dan komt er iets heel vreemds. Doe uw mond open, zegt hij, en eet wat ik u geef. En dan moet je kijken, dan komt er een soort hand naar hem toe. En die hand die houdt een boekrol vast. En die boekrol wordt opengerold. En kijk, hij is helemaal volgeschreven. Allemaal woorden. Op de voorkant en de achterkant. Nou moet je weten, in die tijd waren er nog geen boeken. Alleen boekrollen waar mensen op schreven. Die waren gemaakt van papieren, riet. Ja, dat riet werd dan gedroogd en gevlochten. En dan tot bladen. En dan had je een soort papier. Wat je kon schrijven. Hè? Papier komt van het woord papyrus. En meestal schreef mensen op één kant. De voorkant van het papyrus. Want de achterkant was lastiger door die nerven van het riet. Maar alleen als je weinig papyrus had. Dat was best duur. Of als je alles ook per se op één rol wilde schrijven. Want die kon niet al te lang, maar nooit te dik. Nou, dan schreef je over de achterkant. Hij zegt, er is een rol die is helemaal volgeschreven. Van voren en van achteren. Met hele belangrijke woorden. En hij mag daar niks bij schrijven. Hij mag alleen maar de woorden van de Heere spreken. En het zijn geen fijne woorden. Vers 10 zegt wat erin staat. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten. Op verdrietige dingen. Ik moet Ezechiël gaan vertellen. Dat de Heere zijn oordeel zal voltrekken. En zijn volk zal gaan straffen voor hun zonde. En dan moet hij die rol opeten. Nou, dat is een hele vreemde opdracht, hè. Maar het moet echt. Blijkbaar aarzelt Ezechiël. Die zegt 3 keer die opdracht om te eten. En Ezechiël is gehoorzaam. Hij eet die rol op. En vreemd, het smaakt heel lekker. Net honing. Toen hadden mensen nog geen suiker. Honing was het zoetste wat er was. Hij wilde zeggen, het smaakt net als taart. Heel erg lekker. Een boekrol vol verdrietige, onheilspellende woorden. Die toch heerlijk smaakt. Dat betekent, Ezechiël, hij neemt de woorden van de Heer in zich op. Hij luistert ernaar en hij gaat er als het ware van houden. Hij proeft de kracht ervan, de smaak. En hij ziet hoe waar en hoe goed de woorden van de Heer zijn. Hoe zoet zijn wij. Uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Die boekrol is ja, een sacrament voor Ezechiël. Net zoals bij ons het heilig avondmaal. Dan eten we brood en wijn. Dat is niet zomaar ook niet alleen een teken. Je kunt er iets aan zien van dat we denken aan de Heer Jezus die voor ons is gestorven. Maar het is ook meer. Wij krijgen ook wat er wordt betekend. We ontvangen het lichaam en bloed van Christus. Waardoor hoe langer hoe meer één met hem. En de kracht daarvan, die komt in ons. Dat is het ook met die boekrol. Doordat hij de woorden opeet, krijgt hij zeggen de kracht van het woord. Hij proeft de smaak ervan. En zo maakt de Heere hem sterk. Dat hij die opdracht kan uitvoeren. Die de Heere geeft. Zo maakt hij dat ook sterk door het heilige avondmaal. De kracht van Christus in ons. En dat is geen kracht die je onkwetsbaar maakt. Zo van, nou jongens, dan kan ik heel de wereld aan en het doet allemaal niks. Deze Heer gaat pijn lijden. Hij gaat verdriet hebben. Hij krijgt momenten dat hij moedeloos wordt. Dat hij er niet mee wil kappen. Maar juist daardoorheen openbaart God zijn kracht. Zo werkt God. Hij openbaart zijn kracht in onze zwakheid. Hij geeft ons zijn woorden. En dat als het ware soms ook in ons kunnen rijpen. En dat er één mee worden. En dat ze klaar worden om ook weer doorgegeven te worden. Maar dat gaat door heel onze menselijke zwakheid heen. We hebben de schat in aarde vaten, zegt Paulus. Het is een geheim van Gods koninkrijk. Het heeft de gestalte van het kruis. Als God iets van zijn heerlijkheid openbaart, zijn koninkrijk opbouwt, dan worden wij zelf afgebroken. En dan krijgen we te maken met onze zwakheid. Wat zie je het meest? Bij Christus zelf. Hoe redde hij de wereld? Hoe overwon hij? Door te sterven in schande en zwakheid. Aan het kruis, in vloek. Dat is ook onze weg, achter hem aan. En dan voelt Ezekiel iets alsof hij wordt opgetild. En achter hem hoort hij een luide lofprijs. Gelooft zij de heerlijkheid van de Heer uit zijn plaats. Het geluid van die wonderlijke wezen, die grote wielen. Enorme gedreun en dat verdwijnt en dat vervaagt. Het zwerft weg. De geest van de Heer trekt Ezekiel weer het gewone leven in. Ja, kijkt om zich heen. Alles is nog hetzelfde. Maar Ezekiel zelf is veranderd. Door wat hij heeft gezien en gehoord. Deze dag, deze ontmoeting met God, heeft zijn leven voorgoed veranderd. En daar zit hij nu. En met die rollercoaster aan emoties. Van de kaart ontzet, boos, woedend, bitter. Door de woede van zijn geest. Op wie is hij eigenlijk boos? Ja, er zijn twee mogelijkheden. Het lijkt tegengesteld, maar ik denk dat het allebei wel zijn. De dingen zijn nooit zo zwart-wit. Bij ons vaak ook. Is Ezekiel misschien boos op God? Dat zou heel goed kunnen, ja. Hij moet deze heftige gebeurtenissen moet hij een plek geven. Dat kost tijd. Je oude leven, dat geeft niet zo makkelijk op vaak. En waarom moet hij dit gaan doen? En waarom zo'n moeilijke opdracht? Gaandeweg wordt die boosheid ook anders. Wordt hij boos op zijn volksgenoten, op die opstandige, hardleerse Israëlieten. Want hij gaat met Gods ogen kijken. En als je met Gods ogen naar de wereld, naar de mensen kijkt, dan zien de dingen er heel anders uitzien. Ga je dingen anders beoordelen. Die ongehoorzaamheid, die koppigheid om niet naar de Heere te luisteren, die gaat hem steeds meer pijn doen. En er groeit hem een heilige verontwaardiging, een ijver in hem voor de Heer. Omdat Ezekiel gehoorzaam is en doet wat de Heere zegt, daardoor hebben wij nu dit boek Ezekiel als woord van God. De Heer kijkt veel verder dan alleen maar die eigenwijze, ongehoorzame Israëlieten. Wat heeft Ezekiels gehoorzaamheid veel zegen gebracht? Veel meer dan hij ooit kon bedenken. En dat kon alleen maar door die moeilijke weg, door het lijden heen. Als die eenzaam wordt, Als de dienst aan de Heere alles gaat tekenen en hij alleen komt te staan aan Gods kant. En Gods roeping brengt Ezechiël in de diepte. Hij wordt een profeet, die wordt veracht en genegeerd. Zijn best vriendelijk aangehoord. En vaak worden mensen boos op hem. En daarin lijkt hij op Jezus Christus, de grootste profeet. Die het allerdiepste moest lijden. En Jesaja schilderde hem als de lijdende knecht. Die niet weerspannig is, niet eigenwijs, maar die gewillig lijdt voor onze zonden. Alleen door de diepte van zijn lijden kan God ons verlossen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Daarom wees niet eigenwijs, niet hardleers. Maar buig bij het kruis van Golgotha. En laat je redden door de lijdende, gewillige zaligmaker. Erken dat je hem nodig hebt. En opstandig, eigenwijs, hardleers als je bent naar God toe. En Christus is er voor je. Het woord van God zegt het tegen je. Hij heeft gedragen wat wij verdienden. Klaagliederen, zuchten, weeklacht. En daarom is er vrijspraak voor ieder die zich aan hem toevertrouwt. En zijn naam belijdt en die hem gaat gehoorzamen. Hij roept ons. Hij zendt ons om hem te volgen. Om te dienen in zijn liefde. Om zijn woord in deze wereld door te geven. Ja, kan je eenzaam maken. Wat niet. Maar het zal zegen brengen. Luister naar zijn woord. Je moet als het ware opeten en bij leven. En dan zul je die zoete kracht ervan ontdekken. Juist als je zelf wordt afgebroken, als je eigen kracht en wijsheid sterven, als je steeds dieper in Christus geworteld raakt en meer ontdekt van zijn wonderlijke liefde en kracht en wijsheid. En dat zal een diepe zin geven aan je leven, want je wordt opgenomen in de machtige beweging van Gods Koninkrijk, wat komt en komen gaat en wat het allemaal gaat uitwerken, dat weet je niet. Het is aan God. Maar we zullen verbaasd zijn als we het eindresultaat zien. Wij verliezen ons leven omwille van Christus en om het evangelie. Maar het is als een tarwekorrel die sterft en zo vrucht draagt. En alleen zo zullen wij het leven vinden. Zie slechts op hem en volg gehoorzaam zijn stem. Amen. Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon hetgeen wat er beter smaakt. 119, vers 52. Laten wij de Heer danken en ook voorbeden doen. Barmhartige God en Vader, wij worden stil voor uw aangezicht. We moeten loven en te danken voor die wonderlijke woorden van u, Heer. Dat u, ja, door dat oordeel heen genadig bent. Voor mensen zoals wij, hardleers, eigenwijs, opstandig naar u toe. Heer, we kunnen het zo moeilijk zien. En eraan vasthouden. Die zonde maakt blind. Die macht en krachten trekken aan ons, Heer. Maar uw geest is er. Om er licht op te werpen. Op Christus te wijzen. Bij hem te brengen, Heer. In hem. Die wonderlijke liefde van u. Zo vast en genadig. En dat wonderlijke koninkrijk van vrede en liefde en genade. Wat u opricht en wat u brengen zult. Heer, wij danken en loven u. Wat wij daardoor in Christus mogen ontvangen, Heer. Zo groot, zo heerlijk. En wij bidden ook, Heer, geef ogen om te zien. Mogen uw woorden meegaan als een lamp voor onze voet, een licht op ons pad, om dat in deze wereld door te geven, Heer. En daarom bidden we ook, Heer, voor de wereld om ons heen. Dat zij uw heerlijkheid mag zien. En zullen ze zien, Heer. Zullen ze horen zonder mensen die vertellen. Geef ons uw kracht, uw liefde, uw wijsheid, Heer. Naar elkaar toe. Om in onze gezinnen. Om aan mensen om ons heen. Uw woorden. Voor te leven. En door te geven. Het uitwerkt is aan u, Heer. Maar uw woord zal nooit leeg tot u terugkeren. Mag het ook vanmiddag zegenrijk zijn in de open samenkomst, Heer. Breng mensen, mag uw woord klinken, Heer, in eenvoud en helderheid. Als uw woord over Christus. En uw liefde en genade in hem, Heer. Als een woord dat dringt tot bekering. De erkenning van onze verkeerde houding, Heer. Dat we getrokken door uw liefde anders gaan leven. Werk uit in onze levens, Heer, in uw kerk. Over heel de aarde. Bewaar, vermeerder uw kerk, Heer. Zegen uw woorden. Zegen uw volk Israël. Die als eerst hebt geroepen, Heer. In uw hart gesloten en waar u nooit op zult terugkomen. We bidden ook dan ook, Heer, om vrede in het Midden-Oosten. Zo ingewikkeld, Heer. Steeds complexer. Lijkt steeds verder weg. Zoveel mensen lijden. O Heer, geef wijsheid aan leiders. Aan alle kanten van de strijd. Om vrede en recht te zoeken. En Heer, u belooft dat u vrede wilt brengen op aarde. Op zo'n manier dat ook volken zich bij uw volk zullen voegen. En zullen erkennen dat u de Heere bent. Daar bidden we om, Heer. Dat u dat uitwerkt. Op uw manier, Heer, die wij niet kunnen bedenken en niet in de vingers krijgen. Ontferm u over ons, over uw wereld, ook op andere plekken, in de Oekraïne en Rusland en andere landen die zo gemakkelijk onze blikveld vallen, Heer, maar waar ook mensen lijden. We bidden voor hen die lijden onder onrecht en geweld, Heer, van anderen. De schepping zucht onder onze hang naar meer en gemak en welvaart. Vrouwen en kinderen worden uitgebuit, Heer. Dat mannen zich dat niet kunnen beheersen. Dat mensen rijk willen worden. Heer, ontferm over hen die lijden. Doe recht, Heer. Zeggen allen die vrede, recht en barmhartigheid willen bewijzen. En mag uw woord en kracht geven, uw hoop en motiveren, Heer. geeft ook aan alle mensen in de politiek hier die, ja, geeft wijsheid, goede keuzes te maken. Bid ook voor elkaar hier. Wees nabij. In zwakheid van lichaam en geest, in rouw, eenzaam, verdriet, zorg hebben u bekend, Heren, maar die daardoor heen uw wonderlijke werk, uw kracht volbrengen in onze zwakheid, mogen we zien op u, op Jezus Christus, die onze zonde droeg, onze medelijdende hoge is door u gegeven. Heer, hoor ons gebed. Denk aan deze gemeente ook, Heer. De broeders van de kerkraad mogen in het bijzonder, Heer, uw heerlijkheid zien en zo dienen uit uw kracht en genade. Meneer Kroneman, hier allen in verbonden zijn. Geef uw heilige geest. Geef Christus in onze harten, Heer. En zo ook in onze levens. Hoor ons. Aanvaard onze dank. Vergeef onze zonden. Als we u bidden en danken in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot weer uit Psalm 119, nu vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dan, ja, wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Het is geen kwaad licht, zoals het schijnt, maar het licht hier gemakkelijk. Ons vlees, ons lichaam wordt gemakkelijk door het kwade verrast. Maar laat dan toch nimmer over, Heren, de overhand hebben. 119, vers 67. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.